ons gevoegd hebben. De meeste van hen waren ook gisteravond in ons midden. Heel hartelijk welkom. Ik hoop dat u met ons een goede avond hebt. Om nog even terug te komen op de avond van gisteravond. Er werd een collecte gehouden. Die bracht op, altijd wel aardig om te weten, 677 gulden 10. Hartelijk dank daarvoor. Meneer Van Horen bracht me het volgende onder de aandacht en wilde graag dat ik dat aan u zou doorgeven. Zo'n 40 mensen gaven zich niet op en kwamen toch. Nou, ze waren hartelijk welkom, maar zouden ook zij zich in het vervolg wel willen opgeven. Dat vergemakkelijkt de organisatie wat. De conferentie volgend jaar zal Deo Volente gehouden worden 3, 4 en 5 september. Verder is het zo dat er vanavond zijn die afscheid van ons nemen, die naar huis gaan en morgen niet terugkeren. Graag de betsus in de hal, net als de sleutels graag. Het gebeurt toch ieder jaar weer dat de sleutels meegenomen worden. Verder wil ik nu heel kort het woord geven aan dominee Ben Zwie. Hij zal ons graag willen groeten.
Goedenavond.
Ik ben niet nodig.
Chesed beshalom lachem beshem Yeshua Mashiach.
Dat is voor theologen natuurlijk niet moeilijk.
Grace and peace unto you in Jesus Christ.
Genade en vrede in de naam van de Heer Jezus.
And I was very happy to be among you this morning and this day.
Hij is erg blij dat hij deze dag bij ons mocht zijn, vanmorgen en vanmiddag.
I would like to bring you greetings from Jerusalem.
Hij brengt de groeten vanuit Jeruzalem, vanuit zijn gemeente.
From our Messianic congregation, Bat Zion.
Zijn Messias beleidende gemeente, de Bat Zion gemeente.
And I would like you to remind you that you also have some family in Jerusalem.
Hij wil jullie herinneren dat jullie familie hebben in Jeruzalem.
As our members in our congregation said, well, we don't know our family in Holland, all of them, but please tell them greetings in Jesus Christ.
De familie in Jeruzalem zegt, we weten niet wie de broeders en zusters zijn in Nederland, maar doe ze wel de groeten namens ons.
As you know, I have a Dutch wife.
Hij heeft een Nederlandse vrouw.
And I was very blessed today to hear the sermon and different lectures that you had.
En hij was bijzonder blij dat hij de preek hoorde en de verschillende lezingen. Hij beschouwde elkaar blijkbaar het eerste als een preek en de andere twee als lezingen, maar onderscheid moeten zijn.
And I'm very happy to see that you are struggling and how to serve our Lord Jesus Christ in a better way.
En de moeilijkheden die er zijn om de Heer Jezus op de goede manier en ook in een betere manier te dienen.
I was even much more moved by the word from the book of Acts from the sermon this morning.
Hij was bijzonder geraakt door het woord van morgen uit Handelingen, Handeling 11.
And I will make it kort. Short.
Okay, hij zal het kort houden.
I know that you are theologians and you know things better than I know.
Hij weet dat u theologen bent en beter weten dan hij.
But I was very moved this morning by the word of Barnabas.
Hij was erg geraakt door het woord van Barnabas.
In Book of Acts.
In het boek Handelingen.
Chapter 11, 23.
Handelingen 11, 23.
Kasher higia lesham vera et chesed Elohim, samach veheitz bekulam, liot vekim badon belev shalem.
En dan, ja, ik zal het in het Nederlands lezen, dat is makkelijker. Terwijl ik daar gekomen zijnde en de genade Godziende werd verblijd en vermaande hen allen dat zij met hun voornemen des harten bij de Heere zouden blijven.
En when I read it, the text in Hebrew, it sounds differently.
En toen hij het in het Hebreeuws las, klonk dat heel anders dan wij het zouden lezen.
Not only from the point of view of accent.
Niet alleen vanwege het kwestie van accenten.
But from the point of view of the content.
Maar vanwege de inhoud daarvan.
In Hebrew it's used another word.
In het Hebreeuws staat er een ander woord.
Barnabas not only is happy and encouraging the church in verse 23. But he says, and you not only stay beside Jesus, but the word is dvekim. You should be glued to Jesus.
Hij zei, je moet niet alleen bij Jezus blijven, maar je moet aan Jezus gelijmd zijn. Glue, dat is lijm.
And when your dear pastor this morning quoted this verse, immediately as a Jew, I thought about Genesis 2.
En als een Jood dacht hij onmiddellijk aan Genesis 2.
2:24.
Genesis 2, verse 24.
That was 23, and here is 24. And what it says there, and therefore a man should leave his home and his house, and he should cleave to his wife.
Yeah.
Wow, to be one body.
Yeah. Dat de man zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw zal aanhangen, aankleven, ze zullen één vlees worden, gekleefd aan elkaar, lijm aan elkaar.
We are not behind Christ, not after Christ, but we are glued to Christ.
Niet achter of naast Christus, maar aan Christus, verbonden zoals je met lijm verbonden bent.
I'm even now moved by this word.
Hij heeft u zelf ook geraakt door dit woord.
I only can say, wow.
Dat is zijn uitdrukking om te zeggen, wauw, het is geweldig.
And I feel here one in Christ.
Hij
voelt
zich één met de broeders in de Heer Jezus.
The church in Jerusalem and the brothers and sisters here in Holland. Amen.
Dank u wel, dominee Westerink. Ik haast me nog even kort een paar dingen. In de hal op de tafel ligt een notitie van de heer Kolen. Onder de titel Bewaar het pand over het onderwijs. Ieder kan daar een exemplaar van meenemen. Hetzelfde geldt van een brochure van de RMU. Het homohuwelijk, waar is het einde? We weten waar het over gaat. We kennen de uitslag van de stemming in de Tweede Kamer. Ik denk dat daar verder niets aan toegevoegd hoeft te worden. Nog één ding tenslotte. De heer Molenaar uit Blessingsgraaf. Hij leeft erg met ons predikanten mee en daarom heeft hij een koopje voor ons. Hij heeft twee boeken aan me gegeven van dominee van de Heerik, Gereformeerd en toch hervormd. Dat is een titel waar je natuurlijk veel bij kunt denken. Van dominee van de Heerik over dominee Knap. En een boek van dominee Weging, een collega uit Katwijk, over dagmens en nachtmens tegelijk. Aart Jan Theodorus Jonker. Beide boeken kosten bij elkaar 75 gulden. Hij biedt ze ons aan voor 55. En dan gaat er 10 gulden naar onze conferentie toe. Het is maar dat u op de hoogte bent. Dan meneer Westerink.
Ik zou bijna denken dat onze Joodse broeder niet alleen geraakt was door een woord dat hij in de lezing van broeder den Butter hoorde, de preek zoals hij dat noemde, maar het laatste woord dat deed ons wat meer denken aan onze kategezanten en onze leerlingen. Wauw. Nee, de krant is er vanavond niet, dus. Daar was ik van op de hoogte. Maar goed, broeders, om dan toch weer in onze eigen sfeer en in onze eigen taal te komen. Wij zeggen het wat anders, laten wij het mogen zeggen, met de woorden van Psalm 89. 89, vers 9... En vers 8 stel ik u voor dat we samen zingen. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren en daarna gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, 9 en 8. We willen samen bidden. Opnieuw is er een avondvergadering aangebroken, heren. In deze conferentie waarop u ons al zoveel hebt gegeven en waarin we vandaag zoveel hebben ontvangen. En opnieuw willen we luisteren naar wat uw woord ons zegt. Van die grote koning, die van Israëls God aan Israël en ons gegeven is. De held op de troon van David. En we willen u vragen, heren, of de troost van dat gezicht dat in de Heere Jezus Christus zo heerlijk vervuld is, en waarvan de volkomen vervulling nog wacht, vanavond in ons midden mag worden uitgedeeld, mag worden ervaren, om ze dan morgen mee te dragen als een kostbare schat. We kunnen niet zeggen, heren, dat we daar recht op hebben of dat we het verdiend hebben. Want al datgene waarin wij troost nodig hebben, daarvan geldt dat wij moeten belijden, wij hebben gezondigd. Wij en onze vorsten en onze vaderen. En alles wat ons overkomen is en alles wat er ons in deze dagen overkomt, heeft daarmee te maken. Maar we bidden u wel om die troost, heren. In onze persoonlijke situatie en u weet van een ieder van ons alles. In onze gezinssituatie, onze gemeentelijke situatie. Onze kerkelijke situatie. Heren, we hebben het al begrepen vanuit uw woord en wat een zegen als u het ook zo op ons hart bindt, dat ons hart daar vol van wordt en dat ons hart daar rust bij vindt. Dat de Heere Jezus koning is en dat hij regeert en dat zijn werk volbracht is en voleindigd zal worden. En dat betekent, heren, dat het allemaal goed gaat. Dat het allemaal goed komt. Maar niet alleen dat wij er zo weinig van zien vaak en dat wij het zo nodig hebben dat u onze ogen verlicht door uw geest die geloof geeft en zicht op de Heere Jezus. Maar heren, wij zouden ook zo graag willen dat het met onze kerken goed ging. En met onze kinderen en kleinkinderen. Met onze gemeenten en met onszelf. En dat mogen we toch vanavond wel aan u vragen. Vanuit de wetenschap dat eens zal blijken dat uw werk volmaakt is. En dat uw kerk voltallig is, dat er geen eentje aan ontbreekt. Mogen we u toch wel vragen, heren, vanuit de kerkelijke situatie die in ons land zo benard is, waarin we zoveel zorgen hebben, zoveel verdriet, zoveel pijn die we lijfelijk soms voelen. Kom het zijn. Geef een herleving, een reformatie. Opdat uw kerk mag leven voor uw aangezicht en mag leven onder dat ene hoofd. Dat zorgt dat het lichaam boven komt. En wij weten wel, heren, dat het goed gaat, ook al zou u de kandelaar uit Nederland wegnemen. Maar dan denken we aan onze gemeenten en aan ons nageslacht. We smeken van u, kon het zijn, neem ze mee. Wij bidden u voor uw volk Israël. opdat het die grote held, die koning die u gaf, mag leren kennen als de door u gegeven koning, die zijn volk vrede geeft en zalig maakt. Grote Heere Jezus Christus, wij belijden uw naam. Wij smeken om de vertroosting van uw werk. We bidden daartoe om het licht van uw Heilige Geest, opdat wij u mogen zien en daardoor moed mogen vatten, omdat we, hoe het ook mocht tegenlopen, dan gestadig op uw goedheid blijven hopen, met de hoop die niet beschaamt. Uit genade. Amen. Broeders, twee gedeelten uit het Nieuwe Testament zou ik vanavond met u willen lezen ter inleiding, zonder dat we daar helemaal bij zullen blijven staan. Allereerst wat versen uit Efeze 4. Efeze 4, de versen 7 tot 16. Daar lezen we: maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zal. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate der grootte van de volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welk het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. En dan vanuit het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 5, de eerste 7 verzen. Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, noch hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, ween niet. Zie de leeuw, die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. Tot zover. broeders en zusters. Gisteravond hebben we samen al heerlijke dingen gezien van koning Jezus. Ik ga dat allemaal niet herhalen, al zijn er vanavond in ons midden ook die er gisteren niet bij waren, maar als ik het heel kort mag samenvatten, we hebben gezien dat Jezus koning is. En dat de schrift ons daarover bepaald op geen enkele manier in het onzekere laat. Integendeel, aan alle kanten wordt het ons betuigd. Hij is koning. We hebben ook gezien dat het merkwaardige van deze koning is, dat hij niet allereerst is gekomen om gediend te worden, maar dat hij gekomen is om te dienen. De koning van wie de kinderen terecht zingen, zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis. De koning met doornen gekroond, die in die weg zichzelf gegeven heeft. Gegeven. Wat een voorrecht als je mag zeggen, voor mij, die mij heeft lief gehad. Wat we ook hebben gezien, en dat was, dacht ik, verhelderend ook gezien de situatie waarin we verkeren, dat hij, blijkens het getuigenis van de schrift, heerst te midden van zijn vijanden. Hij heerst, hij regeert, maar die vijanden die zijn er ook. En dat hij niet rusten zal totdat de laatste vijand vernietigd is. En totdat de laatste van zijn volk is toegebracht, tot de gemeente die zalig wordt. En te midden van dat alles zagen we dat zijn koningschap in veel opzichten een verborgen koningschap is. Een koningschap waarvoor je alleen maar oog krijgt wanneer de Heilige Geest in de weg van het ware geloof je ogen voor hem open. Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn. En dat doen ze niet. Dat blijkt ook op alle mogelijke manieren. De mensen die dat soms wel eens zomaar zeggen, die weten niet eens wat ze zeggen. Maar niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Die geest die het geheim leert van wat de Hebreeënschrijver zegt. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Het was fijn om van verschillende van u te horen dat dat eigenlijk al genoeg was om samen het schoonste lied van die koning te zingen op wiens lippen genade is uitgestort. Maar al zijn we nou op de helft van de lezingen, dat betekent niet dat de helft u is aangezegd. En na de tweede lezing zult u hopelijk, omdat u zelf wat meer al weet dan dat ik u vanavond kan vertellen, nog zeggen, de helft is ons niet aangezegd, zoals het, wanneer Gods volk eenmaal thuis zal komen, het hen zal vergaan als de koningin van Scheba toen ze al de rijkdom en al de wijsheid en al de schoonheid en alles van Salomo had gezien. Meer dan Salomo is immers hier. En dat betekent, broeders, dat ik toch enigszins stond voor de vraag, welke dingen moeten vanavond aan de orde komen? Ik had tegen u gezegd gisteravond, ik zou de toespitsing vanavond in het bijzonder willen maken in die zin dat we letten op de betekenis van het koningschap van Christus in het midden van zijn kerk. En wat het koningschap van Christus betekent voor de wereld waarin wij ook vandaag leven. Maar ook dan moeten er nog allerlei keuzen worden gemaakt. En ook dan is er nog veel meer te zeggen dan dat in een uur of misschien 5 of 10 minuten langer vanavond gezegd zou kunnen worden. Er is in deze koning zo'n schoonheid en er is in deze koning zo'n volheid. Ik moet me wel beperken. En ik ben van gedachte dat we gezien de aard van de conferentie in elk geval iets zullen moeten zien van de plaats die de ambtsdrager als dienaar van de koning heeft. Wat dat nou inhoudt dat je van deze koning een dienaar mag zijn. Maar gelet op de gesprekken van gisterenavond en vandaag ook zo rond de maaltijd. De zorgen die toch op allerlei manieren ook zijn geuit vanuit alle kerkelijke situaties van de kerken die wij hier vertegenwoordigen en waaruit we komen. Gelet op zoveel dat het leven van ons schokt. Dat onze gedachten vervullen kan. Dacht ik toch dat ik het meeste zou kunnen dienen wanneer ik in de lijn blijf van wat we gezongen hebben in Psalm 89. Dat gezicht dat zoveel troost bevat. De troost die gevonden wordt bij die held, bij wie God voor Israël hulp heeft beschoren. En als we dan in dat verband allereerst eens letten op de plaats die de Heere Jezus als koning heeft voor en in het midden van zijn kerk, dan zou ik u willen wijzen op wat onze catechismus daar denk ik heel prachtig samenvattend van zegt in de verklaring van de belijdenis dat hij gezeten is aan de rechterhand van God, die belijdenis die immers ons bepaalt bij het feit dat hij koning is. De catechismus die zegt dan, opdat hij zich daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door welke de Vader alle dingen regeert. En je zou kunnen zeggen, het eerste deel van het antwoord dat gaat over de kerk en het tweede deel van het antwoord dat kunt u veel breder nemen. Maar daar zitten vooral de dingen in die ik vanavond onder uw aandacht zou willen brengen en waarvan ik hoop dat de Heere ze wil gebruiken om u inderdaad getroost weer verder te doen gaan. Het eerste waar ik dan u op wijs, dat is dat onze catechismus zegt, en u hebt wel begrepen vanuit de schriftlezing dat u dat in Efeze 4 in elk geval op die manier ook tegenkomt. En dat is lang niet de enige plaats dat Christus het hoofd van zijn kerk is. En terwijl we gisteren al tegen elkaar hebben gezegd, al die teksten die spreken over Christus als het hoofd, bepalen ons ook bij het koningschap van Christus. Mag ik er u toch op wijzen dat wanneer Christus het hoofd van zijn kerk wordt genoemd, de verbinding als het ware nog nauwer wordt gemaakt. De koning, die zetelt ergens. Je hoofd, dat zit aan je vast. En als dat niet meer het geval is, dan is het ook niet best. En het feit dat onze catechismus nou op grond van zoveel uitspraken in de Heilige Schrift kan belijden dat het hoofd van de kerk aan de rechterhand van God is gezeten. En dat hij daar ook het bewijs levert dat hij het hoofd is van de kerk. Hoe, daar kom ik zomaar enig wel op terug. Dat doet ons tegelijkertijd al beseffen, broeders, dat de zaak van Gods kerk in deze wereld niet meer verloren kan gaan. Als ik het in de taal van die catechisanten nog een keer mag zeggen, kan niet meer stuk. En u hebt allemaal uw gesprekken natuurlijk gehad en ik heb lang niet met iedereen van u gesproken. Maar u begrijpt wel waarom ik daar een dikke streep onder zet. In de richting van de broeders. Die hun moeite hebben met het SOW-proces. In de richting van de broeders. En daar ben ik er dan zelf ook eentje van die hun moeite hebben met de ontwikkelingen in de christelijke gereformeerde kerk. In de richting van de broeders. Die met hun zorgen zitten binnen de gereformeerde gemeente. En als ik misschien nog een kerkverband heb vergeten, dan mag u dat rustig op dit moment invullen. Dat Christus als het hoofd van zijn kerk koning is aan de rechterhand van zijn Vader. Dat betekent dat het hoofd van het lichaam boven water is. En zolang het hoofd maar boven water is, kun je niet verdrinken. Daar kan wel allerlei problemen mee maken. Daar kan je lichaam onderkoelen. Het moet ook niet te lang duren. Maar dat weet de koning dan ook het allerbeste. Maar dan kan het lichaam niet meer verdrinken. Dan kan Gods kerk het niet meer verliezen. En misschien is een van de dingen, broeders, die de Heere ons wil leren, en misschien is dat juist ook wel een van de voordelen van het feit dat we interkerkelijk bij elkaar zijn, zodat we niet op één kerkverband gefocust zijn. Dat de Heere ons hier samen met onze nood en met onze moeite en met onze vragen en met onze zorgen, dat nog weer eens wil laten zien. Opdat we van daaruit getroost teruggaan. Naar de situatie waarin we geroepen worden om te dienen. Het hoofd is boven. En gisteren zagen we al. Die man zal niet rusten voordat hij heden het werk volbracht heeft. Het hoofd. Dat verhoogt, en ik denk dat ik die tekst toch ook op die manier wel mag verstaan. Het lichaam tot zich trekt. En garandeert, het komt boven. Broeders, is dat niet een gezicht dat heel veel troost bevat? Misschien komt het wel, en nou ben ik een klein beetje persoonlijk, dat je dan wat ouder wordt en dat je toch wel eens wat anders in het kerkelijke leven staat als je jong bent. Als je jong bent, dan heb je wel iets van, ja, er tegenaan, dat is geen kerkelijk woord. Dan zit ik weer in de sfeer van de kategorisanten en dat moet ik nou maar niet meer doen. Maar dan heb je toch wel iets van, wij zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. En dan vergeten we de eerste helft van de tekst wel eens een beetje. Terwijl als je ouder wordt en je ziet dat je tijd op gaat schieten. En je ziet tegelijkertijd die ontwikkelingen die doorgaan. Je veel sterker bepaald wordt bij dat feit dat hij het doet. En dat hij het is. En of je dan in een gemeente staat waar je je zorgen over hebt. Of dat je op een kerkelijke vergadering zit. Of dat je bezig bent met de voorbereiding op een ambt. En ik zeg het wel eens een enkele keer tegen een jongere broeder. Ik ben eigenlijk blij dat ik niet meer hoef te beginnen vandaag. Broeders, het hoofd is boven. En hij bewijst daar, op die koninklijke erezetel, dat hij het hoofd van zijn kerk is. En dat hij ervoor zorgt dat zijn werk volkomen klaar komt. Een gedeelte van de Bijbel waar je dat heel prachtig ziet. Dat is dat gedeelte uit de Openbaring dat net tussen dat bekende stuk van Openbaring 2 en 3 met de 7 brieven en Openbaring 6 en het vervolg met die visioenen en die oordelen en die antichrist allemaal instaat. Dat gedeelte dat begint met het eerste vers van vers 4, na deze. Wat gaat er aan vooraf? Daar gaat aan vooraf de tekening van die 7 gemeenten in Kleinazië, beeld van Gods kerk in deze bedeling. Oh, er is er best een enkele bij waar je jaloers op kan wezen, Philadelphia. Maar de laatste twee waren er nogal niet bij. Sardes, je hebt de naam dat geleefd, maar je zei dood. Laodicea, waart je maar koud of heet, maar je zei lauw, ik zal u uit de mond spuwen. Die kerk van wie de verschrikkelijkste tekening gegeven wordt die je maar van een kerk op aarde kunt geven, namelijk dat Christus zelf buiten de deur staat. Hij staat immers aan de deur en hij klopt. En ze hebben het niet eens in de gaten, want ze zeggen God is in ons midden en dat zingen ze met wat voor berijming dan ook, of met wat voor liedboek dan ook, maar dat zingen ze uit volle borst. En ze horen niet dat hij buiten staat en dat hij aan de deur klopt. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En wat ziet Johannes dan? Dan ziet hij de troon van God. En daar ziet hij, en daar kom ik straks nog wel op terug, dat lam dat de boekrol in zijn handen heeft. In wiens doorboorde handen alles vast ligt. En als Johannes dat gezien heeft, dan moet hij die tekening gaan geven. Die tekening van het vervolg van de openbaring, waarvan de gemeente aan de ene kant wel eens zegt, dominee, je moet eens wat uit de openbaring preken, want daar horen we zo weinig uit. En als je het dan doet, dan zeggen ze, dominee, je moet het maar niet zoveel doen, want we vinden het toch wel allemaal erg griezelig wat daar staat. En eerlijk, griezelig is het ook op zichzelf. Maar wat is het eerste dat we lezen? Voordat die paarden uitgaan, voordat de violen worden uitgegoten, voordat er die antichrist komt en die valse profeet en dat Babylon in al zijn bruutheid verrijst. Troon van God en van het Lam. Het hoofd regeert. Dat bepaalt er ons ook bij, broeders, dat de kerk dus niet onze kerk is en dat het niet mijn kerk is, al praten we er op die manier wel eens over en dan vergissen we ons. Het is immers zijn lichaam. En wat niet tot zijn lichaam behoort, daarvan zegt hij dat is stijgenwerk en dat mag ook allemaal verdwijnen en dat zal ook verdwijnen in het oordeelsvuur. Maar zijn lichaam. Dat hij lief heeft. Dat hij verzorgt. En dat bepaalt me tegelijkertijd bij de plaats die wij in dat alles hebben. Want wij verbeelden ons nog al eens wat. He, die zonde van Adam, die zonde van de hoogmoed. Speelde ons nog alles een keer parten. En ik spreek in de eerste persoon. Al is de eerste persoon meervoud in dit verband. Een van de broeders hier herinnerde me gisteravond eraan, toen ik aan het einde van mijn lezing wat over de paus had verteld, waarvan ik had gezegd, daar ben ik niet jaloers op, want die man die heeft een hele wereldkerk waar hij hoofd van is. Die broeder zei, je bent vergeten te zeggen dat er ook wel pausen zijn die maar 300 mensen onder hun beheer hebben. Goed, u lacht daarom. Dat kon wel eens zijn dat u denkt, het is niet helemaal onwaar. Het zal u misschien ook wel eens vergaan zijn zoals mij, dat je van tijd tot tijd, als dat eens een keer uitkomt, tegen de kattengezanten zegt, jongens, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk dat ik dominee heet. Dan kijken ze je aan en zeggen ze, hoe wou u dan heten? En dan zeg ik minister. En dan kijken ze op een manier van, we hebben altijd wel gedacht dat dit hoog in zijn bol had. Dan zeg ik, ja, want dominee betekent meneer. En dat willen wij dominees wel graag. En de verleiding als je zo hoog staat, we staan hier tegenwoordig ook hoger. Die is er misschien nog des te sterker, maar minister, dat betekent dienaar. En dat is een naam die ik eigenlijk veel liever draag. Minister van de kroon. Dienaar van de koning. In de hemel. En de vraag die ik in dat verband vanavond zou willen stellen in deze lezing is, broeders, zijn we ons dat nog bewust? Ik heb geprobeerd in het paartrekken even iets te laten zien van dat hoofd en de geweldige troost die er ligt in dat vergezicht. Dat deze koning ons van Israëls God is gegeven. Maar die koning, daarvan zegt onze belijdenis dat hij niet zonder onderdanen zijn zal, maar deze koning is ook niet zonder dienaren, daar zorgt hij voor. Zijn we ons dat bewust dat we dat zijn? En of je dan dominee bent, of ouderling, of diaken, of je mag op een andere plaats dienen? Is dat ons een erenaam geworden? Misschien zou ik een volgende keer tegen de kattengezanten moeten zeggen, ik heet liever slaaf. Dat woord dat Paulus gebruikt, weet u wel. Een slaaf van Jezus Christus. Een lijfeigene. Wiens ik ben, die ik dien, zegt Paulus, als hij aan boord van dat schip in de storm duidelijk wil maken namens wie hij spreekt. en de relatie tot zijn koning aangeeft, om daarmee maar duidelijk te maken dat hij terdege weet wie de boodschap aan hem gegeven heeft en hoe betrouwbaar die koning is. Wiens ik ben, die ik dien. En ook daar ligt natuurlijk een stuk troost in als u de lijnen trekt naar zondag 1 van onze Heidelberger Catechismus. We zijn ons dat wel ten volle bewust, broeders, en is dat ook iets waarop we onszelf elke keer maar weer corrigeren voor het aangezicht van de Heer. Ik ben geen eigen baas. Vorig jaar toen ik een beroep naar Utrecht had aangenomen, toen waren er nogal wat mensen die zeiden, dat hadden we nog nooit gedacht. Je hebt je hele leven in de dorpen gezeten en dan ga je op je oude dag nog naar de stad toe. Dan valt die stad wel mee, vind ik, maar toen heb ik nog alles een keer gezegd, ik ben mijn eigen baas niet, ik word ook maar gestuurd. En ik heb mijn hele leven alleen nog maar ontdekt dat je het beste op je plek bent als je daar bent waar je koning je hebben wil. Daar is je gemeenschap met hem trouwens ook het sterkst. En broeders, zijn wij dat dienaren van de grote koning? Het is natuurlijk duidelijk, daar kan de mens zichzelf niet toe opwerpen. Wij kunnen niet morgen, omdat we zeggen we moeten even wat bijkomen van al die lezingen, naar het paleis Noordeinde stappen en zeggen, koningin, hier zijn we en wij komen u nou maar eens dienen, want dan kom je er denk ik niet eens in. Nou, daar kan nog veel meer bij die hemelse koning. Dienaren van de hemelse koning worden dat omdat ze ertoe geroepen zijn. Dat hoort ook bij zijn koningschap. Hij bepaalt zelf door wie hij gediend wil worden. En welke instrumenten hij wil hanteren. Dat is niet aan ons en dat is soms dat we wel eens een keer zeggen wat een wonderlijke keuze. En dat zeggen we als het goed is het meest als we naar onszelf kijken als we ons geroepen weten. Wat moet de Heer nou met mij beginnen? Nog een keer persoonlijk mag maken. Toen ik bijna aan het einde van mijn studententijd dat jaar preken mocht als student. En toen ik voor de eerste keer zou preken in Zwolle. De plaats waar ik een aantal jaren al woonde. Toen kwamen de ouders van mijn vriend die later zendeling is geworden in Zuid-Afrika in de kerk, want die wilden mij dan ook wel eens horen. Ze waren niet christelijk gereformeerd. Ze zeiden tegen elkaar, laten we maar zien waar ik mee zit. En dat zie ik altijd als een van de bekwaammakingen van de grote koning. Om er maar een heel simpel voorbeeld te noemen. Trouwens, zei Spurgeon het al niet. Als de Heer je roept tot dit ambt, geeft hij ook wel een stem om te spreken. Toen ik na anderhalf jaar mijn stem helemaal kwijt was, heb ik daar wel eens op gepleit. En de Heer heeft het wonderlijk verhoord. Maar je moet geroepen zijn. Je moet door de koning aangesteld worden. Hoe zullen wij preken? Hoe zullen we op huisbezoek gaan zonder die roeping ontvangen te hebben? Zonder die zending gekregen te hebben? En als er misschien vanavond hier in ons midden zitten die zeggen, daar heb ik mijn vragen wel eens over. Misschien jonge broeders die zich voorbereiden op het ambt. Broeders die geen beroep krijgen. En zo zou ik nog wel wat voorbeelden kunnen noemen. Dat is een van de dingen waaraan we onszelf zeker van tijd tot tijd weer eens zullen toetsen. Geroepen te zijn. Hoe weet je dat? Mag ik het belangrijkste voor opstellen? Het bevestigingsformulier voor de dienaren des woords noemt het, en ik heb het nooit zo duidelijk gezien als toen broeder Den Butter Hakvoort bevestigde in Meerkerk. Dat hem zelf denk ik bij het lezen ook getroffen. Maar toen zei hij in de persoonlijke toespraak tegen onze broeder Hakvoort, het formulier zegt, heb Jezus lief. Ik denk dat dat helemaal aansluit bij wat Vreugdenheel vanmorgen over de catechisatie heeft gezegd. De eerste vereiste voor de catechisatie. Heb Jezus lief. is dat er in ons hart. Die liefde, die van nature niet is, maar die de Heilige Geest heeft gewerkt vanuit de ontdekking van die grote liefde van de koning. Hoe kan je anders vriend van de bruidegom zijn? Dienaren van deze koning, ze noemen zichzelf slaven. En op die momenten dat ze op hun plaats zijn, weten ze zich ook slaaf. In een restloze overgave. Oudere broeders die in Apeldoorn zijn opgeleid, herinneren zich die uitdrukking uit het gebed van professor Kramer, die dat bijna elke keer bad: leer ons restloze overgave aan u. Maar het is geen slaafse dienst. Het is wel een liefdedienst die nooit verdriet. En daarnaast dat er de begeerte tot de dienst is gekomen en dat er de drang in je leven is gekomen om de Heere Jezus Christus en het woord van zijn genade te mogen verkondigen. Niet iets van ik wil dat graag, ja dat ook, de Heere maakt de mens ook gewillig. Maar ook iets van wee mij indien ik dat niet doe. Want ik ben er diep van overtuigd dat het de Heere is die mij zelf daartoe geroepen heeft. En dan nog een keer, dat geldt misschien in het bijzonder voor een dienaar van het woord die er zijn hele levenstaak van mag maken, maar dat geldt toch voor elke ambtsdrager uiteindelijk. Dat je zult kunnen zeggen, ik kom in de naam van hem die mij gezonden heeft, ik kom niet van mezelf, ik kom niet namens mezelf. Terwijl daar dan tegelijkertijd ook de kracht ligt. En terwijl je van daaruit ook de vorming mag verwachten. En van daaruit ook mag herinneren: Heere, u hebt me toch geroepen. En als er dan een periode in je leven is dat je het gevoel hebt, nou gaat het niet. Het zij dat je geestelijk leeg bent, het zij dat je lichamelijk aan het eind bent of wat dan ook. U hebt me toch geroepen. En die u roept, die bekwaamt u toch ook. Ik ga met u terug naar die koning. En ik wil met u toch ook graag even kijken, wat doet die koning zoal? Voor de kerk die hij zijn lichaam noemt. Onze catechismus die op een geweldige manier samenvat en samenbrengt allerlei gegevens vanuit de schrift, zegt in de belijdenis van de kerk dat de Zoon God zich een gemeente vergadert. En wanneer u daar goed over nadenkt, dan zult u het met mij eens zijn en anders hopelijk worden dat ook dat behoort tot het gezicht dat zoveel troost bevat. Hij vergadert zijn gemeente. En hoe doet hij dat? Dat doet hij allereerst door aan de rechterhand van de Vader zich als het hoofd van zijn kerk te bewijzen. Hoe dan? Het hoofd wil zijn lichaam bij zich. En hij zegt het aan de rechterhand van de Vader: ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En u voelt wel aan dat daar in zijn hele werk in de vernedering mee komt. Hij hoeft niet te spreken van een begeerd. Hij hoeft niet te bidden in die zin zoals wij dan bidden als smekelingen. Ik wil. In die eerste tekst van gisteren hebben we immers al gezien dat hij dat mag. Dat de Vader heeft gezegd: eis van mij. Zo'n machtige grond ligt er in het werk dat deze koning heeft verricht. Dat hij tegen zijn Vader kan zeggen: Vader, nou wil ik dat niet alleen ik hier in de hemel ben en in de zaligheid, maar ook al diegenen die ik met mijn bloed gekocht heb. Ik wil. Dat volk dat is hem gegeven, dat volk dat heeft hij gekocht. Hij kent ze ook. Johannes 10, u denkt daar misschien zelf ook al wel aan. Ik ken mijn schapen. Hij kent ze. Hij weet waar ze wonen. Ik denk aan dat indrukwekkende woord dat de Heere tot Paulus heeft gesproken in Handelingen 18, wanneer Paulus in Korinthe is en het gevoel heeft dat hij in de synagoge langzamerhand wel uitgewerkt is, gezien de problemen die daar reizen rondom zijn prediking, en hij er aan de andere kant tegenop ziet om die stad in te moeten, die stad die zo boordevol is van de wereld, van de ongerechtigheid. En dan krijgt hij in de nacht een gezicht: vrees niet, Paulus. Ik heb veel volk in deze stad. Ik heb het. Als ik zo eens door Utrecht rij, dat is dan misschien het enige verschil dat ik dan momenteel stadspredikant ben. Dan moet ik aan dat woord nog alles een keer denken, dat ik al die mensen daar zie. Al die mensen. En ze lopen er altijd. Bij dag. Midden in de nacht. Ouderen, jongeren. Van alle mogelijke huidskleuren. En ze hebben allemaal een ziel voor de eeuwigheid. En tot nog toe heb ik het gevoel van: ik kan eigenlijk maar twee dingen doen. En dat is in mijn gemeente preken. Zodat het evangelie in de stad klinkt. En in het midden van de gemeente voor die stad bidden. Of de Heere daar in die stad zijn werk wil doen. En mensen vanuit de duisternis wil trekken tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Maar de Heere zegt tegen Paulus: ik heb ze. En hij vergadert ze zelf. Dat is zijn werk. De Heere Jezus zegt het immers in Johannes 10. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Hij zegt niet: dat moet een ander doen. Hij zegt niet tegen de discipelen: dat moeten jullie nou gaan doen. Hij zegt: ik moet ze toebrengen. En daarbij gebruikt hij dan dienaren van het evangelie. Mensjes uit het stof verrezen. Maar als instrumenten in zijn hand. Broeders, er is nog nooit een mens waarachtig tot God bekeerd door het woord van een dominee. Ik heb geloof ik in een vorige lezing wel eens een keer verteld van die singuliere dominee Gispen die aan het eind van de vorige eeuw in Amsterdam stond en die toen op een zondagmorgen over de dam liep en toen kwam er van de andere kant een dronken zeeman aan. En die herkende de dominee, dat krijg je tegenwoordig ook niet altijd meer. Maar toen nog wel. Dat was het alleen maar vanwege de hoge hoed, die draag ik niet en die draagt u natuurlijk ook niet. Maar die man die zei: daar heb je de dominee die mij bekeerd heeft. En toen zei Gispen, gevat als hij was, kan ik wel zien dat ik je bekeerd heb, want anders liep je hier zo niet. Dat is toch zo. En dat moeten we toch ook maar, ja, misschien moeten we dat wel afleren. Moeten we dat wel afleren? Misschien hebt u ze ook wel in deze gemeente, in een vorige gemeente, in uw wijk als ouderling. Die zeggen: broeder, dat woord van u, die preek van u. En dan is dat groot als de Heere dat heeft willen gebruiken, maar het was maar een middel in zijn hand. Want hij vergadert zijn gemeente. En zegt u nou zelf, broeders, dat is natuurlijk voor onze hoogmoed niet zo strelend, maar daar ligt toch ook een geweldige troost in. Dat hij zegt dat hij door de arbeid van zijn knechten heen zelf ervoor zorgt dat al de schapen van zijn weide hem zullen volgen tot in eeuwigheid. En wat moeten die dienaren dan doen? Het is goed om daar ook op te letten. Dan zegt de Heere niet tegen Paulus daar in Korinthe: ik heb veel volk in deze stad. Hier heb je het adresboekje. Ga ze maar vertellen. Paulus heeft een boodschap die verder reikt dan die uitverkorenen. Als het anders moest zijn, broeders, dan had de Heere Jezus het in die nacht in Korinthe tegen Paulus gezegd. Niet predik het evangelie. Maar hier heb je de adressen. Ga ze maar roepen. Met mijn naam. Ik heb veel volk in deze stad. En wat heeft dat tot gevolg? Dat de Heere zegt, Paulus, predik het evangelie. Nou, we kennen Paulus genoeg om te weten hoe die gepreekt heeft. En anders moet u het maar lezen in de brief aan de Korintiërs. Juist aan de Korintiërs. Jezus Christus en die gekruisigd, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En als hij dan naar de synagoge keek waar ze hem niet meer moesten. De Joden een ergernis. En als hij dan naar die stad keek met zijn wezen. En als hij naar die stad keek met zijn bordelen en met zijn havenkroegen, waar hij doodsbenauwd van kon worden als hij eraan dacht dat hij daar het evangelie moest gaan verkondigen in zo'n wereld. De Grieken een dwaasheid, maar hun die geloven een kracht Gods tot behoud. En toen ging Paulus. Wij bidden u van Christus wegen alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. En hij werd gedrongen door de schrik des Heren. En hij werd gedreven door de liefde van Christus. En toen hij zo het evangelie verkondigde. Toen kwamen uit die synagoge. En van de markt, die mannen die zeiden, ik heb geen tijd, want ik moet geld verdienen. En uit de kroegen en uit de bordelen. Want het was allerhande spul wat er in die gemeente van Korinthe zat. Dat is later ook nog wel eens een keertje gebleken. Maar ze kwamen. Waarom? Omdat de koning daar dat volk vergaderde door de prediking van zijn knechten. Die zijn naam uitriepen, die zijn genade aanboden aan ieder die het maar horen wilde. Maar dat leert ons dan wel weer wat, broeders. Want als hij ze vergadert, de herder die de schapen kent, dan gaat het er wel om dat in die prediking van ons en in die boodschap van ons op huisbezoek de stem van die herder klinkt, de stem van dat hoofd. Niet wat anders. Dat is ook niet belangrijk of mensen nou zeggen dat ze het mooi vinden, of dat ze het zwaar vinden, of dat ze het degelijk vinden, of dat ze het ernstig vinden, of dat ze het vlot vinden. Mensen schieten niks op met die riedeltjes die wij er soms op nahouden. En mensen schieten er niks mee op wanneer wij onze stokpaardjes bereiden, want met die stokpaardjes wordt er niemand zalig. Waar gaat het om? Ik heb veel volk in deze stad, zei het hoofd van zijn kerk. En toen Paulus ging prediken, toen waren daar zondaren die in zijn prediking de stem van de herder hoorden. Die in zijn prediking het zwaard van de koning voelden. Die onder zijn prediking getroffen werden door een pijl van de boog van Gods liefde. En ze kwamen. En ze bogen voor de grote koning der eeuwen. En dat betekent, broeders, dat als wij morgen weer verder gaan, dat we onszelf altijd weer dat ene zullen moeten afvragen. Klinkt zijn stem in onze boodschap? Zijn stem. Want die alleen breekt verzet. Die alleen opent harten. Zijn stem. Het heeft me eens een keer getroffen toen ik het slot van de bergrede bepreekte. De gelijkenis van de twee bouwers, de meesten van u die dienaar van het woord zijn, hebben er vast ook wel eens over gepreekt. Dat de Heere Jezus daar zegt, een iegelijk die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man. Afijn, u kent die tekst verder wel. Maar als je dat nou in het Grieks leest, onze Israëlische broeder die zal ons kunnen vertellen hoe het er in het Hebreeuws staat, dus ik ben een klein beetje voorzichtig naar zijn woorden. Als je het in het Grieks leest, dan staat daar een ieder die van mij deze woorden hoort. Dat betekent in feite dat de Heere Jezus zegt. En dat blijkt ook uit het feit dat mensen reageren over de, met dat gezaghebbende spreken. Dat de Heere Jezus zegt, er zijn mensen die in dat spreken mijzelf hebben ontmoet. Niet de een of andere dominee die ze goed vinden of die ze niet goed vinden. Waarvan ze zeggen, nou ja, die man die kan me nog veel meer vertellen. Maar van mij. Ze hebben hem die spreekt zelf ontmoet. En toen kreeg dat spreken gezag en toen kreeg dat macht. En toen ging het wat doen. Toen werden ze bouwers. Op die ene rots die het houdt tot in alle eeuwigheid. En dat is beslissend. Net zo goed als dat het omgekeerde beslissend kan zijn. Dat iemand preken hoort en dat hij dat misschien een mooie preek vindt of een degelijke preek of wat dan ook, maar doet hem verder niks. Hij heeft de Heere Jezus, die koning die zijn volk vergadert, zelf niet in ontmoet. En dat snapt u toch ook, broeders. De Heere geeft zijn eer aan geen ander. Er zal straks rondom de troon niet één schaap staan dat tegen de Heere Jezus zegt, het was die knecht van u. En ze zullen samen in grote eendracht zingen, gij hebt ons gekocht. Gij hebt ons vergaderd. En wanneer de Heere ons verwaardigt om in die dienst te mogen staan, en wanneer de Heere die dienst zou willen gebruiken om parelen te hechten aan de middelaarskroon, dan geldt het nog des te meer dat het een schone dienst is. Waarvan je tegen de broeders, tegen wie ik dan wel eens een keer zeg, ik ben blij dat ik niet meer hoef te beginnen, tegelijkertijd zeg, jongens, er is geen mooier werk. En er is geen heerlijke dienst dan in dienst van deze koning, die zijn volk vergadert en die zijn rijk doet komen. Er ligt natuurlijk een geweldige waarschuwing in, broeders, dat we het woord zullen prediken. En dat we het woord zullen prediken zoals het er staat. En dat betekent dat u niet op zaterdagavond natuurlijk naar een tekst gaat kijken. Maar je moet hem wel gelezen hebben, echt gelezen hebben. Dan heb ik het niet over een uitzonderingssituatie, dat de Heer het wel eens een keer bijzonder wil geven, maar dit is de normale situatie. En dan moet u gelezen hebben aan welk adres u de boodschap van de koning moet brengen. En daar ligt dan het goede onderscheid dat in de prediking naar voren komt. En dan moet u, en dat is een kwestie van luisteren naar de tekst en van bidden om de leiding van de Heilige Geest, de geestelijke lijnen ontdekt hebben, die vanuit die tekst naar de gemeente lopen. Maar dan zijn de geestelijke lijnen niet die dingen waarvan u zegt, nou ja, als ik één keer maar een beetje begrepen heb wat de tekst zegt, dan weet ik het verder wel, want dat is toch elke week hetzelfde. Nee, vanuit de tekst. Omdat het de koning is die zijn woord spreekt en die zijn boodschap doet verkondigen. Die zijn volk vergadert. Dan is er geen afhankelijker werk. De mensen zeggen wel eens een keer, het was zeker wel makkelijker om te preken als je wat ouder wordt. Nou, ik zou bijna naar broeder Patmos kijken, want dat is wel zo wat de oudste hier in de kring zijn. En ik zie hem al heel begrijpend knikken. Dat wordt het nooit. U kent dat toch ook, dat je onderaan de preekstoel staat en dat de preekstoel op moet. Met dat gevoel heb ik nou een preek. Dan heb je wel gestudeerd. En je hebt wel wat op papier. En je hebt wel wat lijnen gezien. Maar dan is nog geen preek. En u kent toch ook hopelijk dat wonder dat het dan op de kansel voor je open mag gaan. En dat in de ontmoeting met de gemeente, dat woord dat je overdacht hebt, tot preek wordt. En dat je mag merken dat je als een gezant van Christus wegen daar staat. Zelf als eerste gezegend, maar ook tot zegen voor de gemeente. En dan gebeurt het toch nog wel eens dat als je dan van de preekstoel afkomt. Ik zie broeder Meuleman al zijn hoofd schudden. Dat je dan denkt, en dan denk je maandagmorgen nog wat meer. Ik had toch eigenlijk dit. En ik had toch eigenlijk dat. En dan het wonder dat de Heer het soms zo verrassend heeft willen gebruiken op een heel ander adres dan dat je zelf voor ogen had. En op een heel andere manier dan dat je zelf gedacht had. Schone dienst, een afhankelijke dienst. Een dienst waarin je altijd weer, als het goed is, erna verlangt om His Master's Voice te zijn. De stem van de Meester. Zoals je in je ambtelijke bezig zijn, je pastorale praktijk, altijd weer je afvraagt. Wat zou de Heere Jezus nou zeggen? Ik moet immers herder zijn onder hem. Wat zou de Heere Jezus nou doen? We hebben in onze kringen niet zoveel op, hè, met die club van WWJD. What would Jesus do? Dat is een beetje activistisch. Maar op een bepaalde manier moet elke ambtsdrager lid zijn van die club. Wat zou Jezus doen? Wat zou Jezus zeggen? Ik ben immers in zijn dienst. En hij zegt dat voor mij verbazingwekkende woord. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem. Die mij gezonden heeft. En broeders, dat is een gezicht dat zoveel troost bevat. Bij alle vermaning die er is en bij alle aansporing tot de ambtelijke dienst die erin ligt. Troost dat hij zijn kerk vergadert. En daarom hoe het ook gaat, en u hebt hopelijk in mijn gebed wel aangevoeld dat ik daar niet oppervlakkig over denk. Mijn kinderen groeien hier ook op en mijn kleinkinderen. En die gemeente die ik lief heb. En die kerk. Die landelijke verschijningsvorm van de kerk, laat ik het dan zomaar zeggen. Om dat woord uit de vorige eeuw dan maar niet te gebruiken. Maar waar ik ook van heb leren houden, omdat ik daar die stem heb gehoord. En dat ik daar door die koning ben geroepen en mijn plaats heb gekregen. Maar hoe het ook gaat, hij vergadert zijn kudde. En straks ontbreekt er niet één schaap. Er ligt een, op allerlei manieren ligt daar een bemoediging in. Ik zou vanavond, maar ik dacht dat dit het centrale was. Ik zou vanavond met u kunnen nadenken over het feit dat hij die kerk regeert door zijn woord en door zijn geest. Nou, misschien moet ik daar toch ook nog wel een streep onder zetten. En dan denk ik aan een verhaal dat ik nog niet zo lang geleden hoorde van een jong stel. Het is door de dominee van dat stel toen mij helemaal bevestigd. Het meisje had een paar jaar geleden op belijdeniscategorisatie gezeten. Op de avond voor het belijdenis doen ontdekte ze dat in haar gemeente, de gemeente waarin ze belijdenis zou doen, het praktijk was. Dat ook mensen die een homoseksuele levenspraktijk erop nahouden en die ongehuwd samenwoonden, werden toegelaten tot het avondmaal. Een gemeente uit onze kringen, als ik dat een beetje ruim mag zeggen. Dat meisje had daar een verschrikkelijk grote moeite mee. Niet omdat ze zichzelf beter wist. Maar omdat ze zei, als de Heere dat zonde noemt, en daar was ze van overtuigd, en ik denk dat ik dat met haar eens ben helemaal, dan mogen wij toch niet zeggen, doe dan maar. Ze hebben een paar jaar met de kerkenraad erover gesproken en het bleek binnen die kerkenraad waren de meningen ook wel wat verdeeld. Op een gegeven ogenblik is een deputatie van 4 kerkenraadsleden op bezoek met het verzoek of ze er nou verder maar over wilden zwijgen. En als ze dat niet wilden, of ze dan niet beter een andere kerk konden opzoeken. Waar die normen wel werden gehandhaafd. Ik lig niet zo vaak wakker van verhalen, maar ik heb daarvan wakker gelegen. Omdat ik het gevoel had, daar is een kerk die de gereformeerde belijdenis onderschrijft en die de dingen op zijn kop zet. Mensen die openlijk in zonde leven en die daar niet mee willen breken, worden toegelaten tot het avondmaal en mensen die daar hun moeite mee hebben, op een geestelijke manier daar als jonge mensen mee bezig zijn, en die te horen krijgen, zoek dan maar ergens anders een kerk. Broeders, de Heere Jezus, die heeft wel gezegd dat wij zullen hanteren de sleutel zo dat wij de deur openen voor wie hij de deuren opent. Dat wij de deur zullen sluiten voor wie hij de deuren sluit. En wij zijn geen hartekenners. Maar wanneer daar openlijke zonde is, en je handelt dan zo, ik denk, broeders, dat je dan moet zeggen, dan handel je ontrouw aan de koning van de kerk. En bovendien, ik vind dat een barmhartigheid waarvan je moet zeggen, het is de barmhartigheid van de goddeloze. Want wat schieten mensen ermee op? Als ik zeg, je mag aan het avondmaal, en straks, wanneer ze zich niet bekeren, komen ze zo voor de koning te staan. Dat kan toch niet? En wanneer ik zo mensen die daar moeite mee hebben, zeg, proberen jullie dan maar ergens anders onderdak te vinden. Op zo'n moment leeft zo'n dominee bij de gratie van de kerkelijke verdeeldheid. En bij de gratie van het feit dat er andere kerken zijn die er blijkbaar nog anders over denken. Want anders zat hij natuurlijk met een levensgroot probleem. Hij regeert zijn kerk door zijn geest en woord. Broeders, dat betekent onderwerping aan dat woord. Hoe het dan ook gaat en wat er dan ook gebeurt. Wij maken onszelf immers krachteloos. U hebt toch het verhaal gehoord vanuit de Tweede Kamer. En broeder Van der Vlies, die hier gisteren was, die bevestigde dat nog weer eens een keer. Dat de mensen van D66 en van GroenLinks hen niet alleen de kerkelijke verdeeldheid voor de voeten wierpen, maar ook voor de voeten wierpen. Jullie hebben het erover dat de kerk het niet zegt van het is niet naar Gods woord en keert terug van die heilloze weg. Maar over welke kerk hebben jullie het? De praktijk laat het ons wel anders zien. En dan gaat het er mij niet om dat je dat niet op een pastorale manier moet doen. En dan gaat het er mij niet om dat je in een geweldige pastorale bewogenheid naast een broeder of zuster die een homofiele geaardheid heeft moet gaan staan. Ik was gisteren verhinderd om bij de lezing van broeder Van Koten te zijn. Ik weet niet wat hij erover gezegd heeft, maar ik denk dat juist diegene met homofiele geaardheid in ons midden, die naar het woord van God leven, soms het meest eenzaam zijn en soms de meest zware strijd te strijden hebben. Juist vanwege die ontwikkelingen in onze samenleving. Die zegt, ach, als je maar van elkaar houdt. Regeren naar de normen van Christus. Zijn woord dat niet verandert. Er staat meer in die 21ste zondag, waar je een streep onder zou kunnen zetten, ik noem het u nou maar even, dat hij zijn kerk bewaart bij de verlossing. Dat hij zijn kerk beschermt. En hoe hij dat doet, dat bewaren en dat beschermen, er zijn natuurlijk allerlei woorden uit de schrift die u kent, maar ik wil alleen maar noemen dat prachtige beeld dat Luther heeft gebruikt. Luther zegt, weet je waar je de kerk vindt? De kerk vind je op de schouders van de Heere Jezus Christus, de grote herder van de schapen. Zo bewaart hij ze. Dan heb je dat beeld van de herder. Als een vijand een schaap van zijn kudde wil roven, dan zal hij hem van de schouders van de herder af moeten halen. En die herder heeft gezegd, dat zal ik nooit toelaten. Poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Niemand zal de schapen van mijn kudde uit mijn hand rukken. Hij belooft ze ook te onderhouden. Juist in de woestijn van het leven, waar de bestrijding door de duivel het sterkste is, is hij het die zorgt dat zijn kerk in leven blijft. Hij die zijn kerk ook de vleugels van het geloof en het gebed, ik denk met u aan Openbaring 12, geeft, om het leven te zoeken op die plek waar de kerk het meest veilig is. Vlak bij de Heere, bij de herder van de schapen. Broeders, er is nog één lijn die ik vanavond zou willen trekken, en dat is de lijn van het koningschap van Christus over de wereld. En ook daar is natuurlijk een aantal lezingen over te houden. Als ik weer denk aan die woorden van dat gezicht dat zoveel troost bevat, dan kom ik met u als het gaat over de regering van Christus over de wereld. En wat zijn er dan ook een vraag? Als Christus koning is, waarom gebeuren dan, en u vult het maar in. Als Christus koning is, waarom laat hij dan toe? Hoe kan het dan in Nederland zo gaan zoals het gaat? Als hij toch koning is, als hij toch alle macht heeft in hemel en op aarde. Als hij toch, zoals we dat in zondag 19 gezien hebben, alle dingen regeert. Ik wil u graag nog even wijzen op wat we lazen in Openbaring 5. Daar gaat het over die regering van de wereld, als het gaat over die boekrol die gesloten is en die iemand moet nemen om de zegels open te breken. En afhankelijk is er niemand. Johannes weent. Omdat Johannes beseft, als er niemand is die dat boek opent, dan blijven de dingen zoals ze zijn. Dan is er wel een Heere in de hemel, maar dan blijft die kerk op aarde, te midden van alle strijd en te midden van alle vijanden en te midden van alle ellende en verdriet en moeite en dood en zorgen en zonde, en noemt u het maar op. Maar dan klinkt die stem weer niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is. En daar hebt u weer de verwijzing naar het koninklijke ambt van Christus. De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. En hij is waardig om die boekrol te nemen. En dan denk je, nou zul je het zien gebeuren. En dan zegt Johannes, ik zag en zie. Een lam. Wat hoort hij? Ziet een leeuw die uit de stam van Juda is. Wat ziet hij? Een lam. Nou, de meesten van u kennen Grieks en u weet wel, er staat eigenlijk een lammetje. Toppunt van weerloosheid en bovendien een lammetje waarvan het duidelijk is dat het mes van de slager op zijn keel is gezet. Geslacht. Alleen, en dat moet u niet vergeten, het staat. Het ligt niet geslacht en verslagen op de grond, het staat. Als een teken dat het overwonnen heeft, maar als een lam. Broeders, zo regeert die koning in de hemel, alle dingen. Hij regeert vandaag als het lam. Als je dat nou eens een beetje heel menselijk bekijkt, dan moet je zeggen, daarvoor heeft de Heere zelf niet het makkelijkste gekozen. Voordat u zegt, ja maar, dat heeft voor ons dan toch geweldige gevolgen, is het goed ons dat te beseffen. Dat betekent dat hij zelf die weg is gegaan van als een lam ter slachting geleid worden. En al die woorden van Jesaja 53 komen dan weer terug. Het heeft hem wat gekost. Denkt u alleen maar aan dat woord in Gethsemane, waar hij gesmeekt heeft, Vader, indien het mogelijk is. En dat diepe woord uit de Hebreeënbrief, dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Ik vind het nog altijd een moeilijke tekst om over te preken, zo diep. Gehoorzaamheid geleerd, hij die de zoon was. Zo zwaar was die weg. En als u vanavond zou zeggen, ja maar, Ik zou het dan toch liever wel wat anders zien, Heere Jezus, dat u ingreep. Zou u dan inderdaad liever zien, en daar ben ik bij Psalm 2 terug, dat hij zou regeren met die ijzeren hoed en dat hij zou komen om te verbreken als pottenbakkersvaatwerk. Ja, soms zijn er van die situaties. Johannes de Doper in de gevangenis, die wou dat eigenlijk ook wel. Die man met de bijl in de hand, die man met de wand die de dorsvloer gaat doorzuiveren. Maar Johannes moest het ook al leren. Aan armen wordt het evangelie verkondigd en zalig wie aan mij zo geen aanstoot neemt. Zie ik dat? Nee, daar hebt u het probleem waar we het gisteravond over hadden. Dat zijn nou juist de dingen, broeders, waarvan je moet zeggen, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wie met een oog van het geloof door de Heilige Geest geopend op deze koning leert zien, die ziet het gaat goed. Er wordt geregeerd door het lam dat sterker is dan leeuwen en dat niet rusten zal, voordat het werk dat hij volbracht heeft, voleindigd zal zijn. Wanneer word ik daardoor getroost? Ik denk aan de tekst. Ik ben er 37 jaar geleden samen met mijn vrouw op onze trouwdag meekreeg van de dominee die ons huwelijk bevestigde. Een tekst uit het opstandingsevangelie van Johannes 20. Deze woorden toonde hij hun zijn handen. Mijn vrouw en ik zeggen nog wel eens tegen elkaar, die tekst die hangt op een keurig bordje op onze slaapkamer. Wij gaan hoe langer hoe meer verstaan wat een rijke tekst dat is. Die handen. Doorboorde handen. Handen die het handschrift van mijn zonde aan het kruis hebben genageld. Handen die spreken van zijn borgliefde, van zijn verlossingswerk. Handen van het lam. Als ik die handen zie en uit de schrift lees dat in die handen alles vast ligt en dat die handen pas tot rust zullen komen, als geheel het werk volbracht is, dan ga ik het met Paulus zeggen. Al worden wij om uwentwil de ganse dag gedood en al zijn wij geacht als schapen der slachting. En al is daar verdrukking en benauwdheid en honger en naaktheid en gevaar en zwaard en ze zijn er. De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan. In dit alles, meer dan overwinnaar, door hem die ons heeft lief gehad. De koning leeft, de koning komt. Bij ons mag er het gebed zijn, bij ons mag ook. En de Heere geef het ons als genade tot vertroosting van onze plaats in de kerk en in de samenleving. Een machtige zekerheid zijn. Uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al de eer u, die ons helpen wilt en kunt. Amen. En samen danken. Heren, dit gezicht bevat inderdaad zoveel troost. Wilt u maar geven dat we daarmee dan ook verder kunnen. Getroost, wat ons ook wedervaart. Getroost, in het midden van ons kerk zijn, maar ook in deze wereld en aan het einde willen wij bidden voor die wereld in het midden waarvan we leven. In het midden waarvan onze gemeenten een plaats hebben. En laat dat de plaats zijn van een licht op de kandelaar. Aangestoken aan u. Onderhouden door uw Heilige Geest. In het midden waarvan onze kinderen en onze kleinkinderen de weg moeten zoeken. En wilt u ze zelf maar voorgaan, Heren, en uw kerk genade geven, dat ze een helder licht mag doen schijnen in de duisternis, opdat er een lamp mag zijn die licht geeft voor onze voet. We bidden u voor onze samenleving, die meent dat ze zonder u kan, die met u afrekent, die het goede kwaad noemt en het kwade goed. We bidden om uw genadige ontferming, Heren. In het bijzonder over hen die te midden van dat alles leiding geven en leiding moeten geven. Wij bidden u. Kon het zijn, bekeer ons nog. Herder Israëls. Doe uw aangezicht aan ons licht. We bidden u voor de wereld om ons land heen, dichtbij en veraf. We bidden u voor uw volk Israël. We bidden u voor de volken die geteisterd worden door de verschrikking van terreur en van oorlog. En in het bijzonder voor hen die vanwege het feit dat ze zich noemen naar uw naam, worden opgejaagd en afgeslacht door radicalistische moslims. Wij bidden u, Heere, doe uw rijk komen in deze wereld. Wij weten niet waar de weg langs zal gaan. Wij weten niet of u nog een tijd van nieuwe bloei zult geven, of dat het door de grote verdrukking heen u spoedig op het einde zal aangaan. Maar geef ons dat we dat ene mogen weten in het geloof. Het gaat goed, want het koninkrijk komt. En deze aarde zal eens vol zijn van de vreze des Heren. Zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Heren, wil tot die tijd nog velen toebrengen. En onderweg naar die toekomst, uw dienstknechten, bekwamen om het woord te spreken. Dat woord, dat uiteindelijk maar één naam bevat, zoals we dat vanmorgen mochten horen vanuit het evangelie. De naam van Jezus. In wie alles te vinden is. De door u gezondene, die zijn geest heeft gegeven. Grote koning, kon het zijn, wacht niet te lang meer. En doe ons met brandende lampen u tegemoet gaan. Heb dank voor wat u deze dag gaf. Vergeef het verkeerde. Zegen ons in de ontmoetingen die nog volgen. Bescherm allen die onderweg gaan naar de plek waar ze wonen. Ontferm u in uw grote barmhartigheid. Om Christus wil. Amen. Er is nog koffie, broeders. Dat geldt voor iedereen hier. En verder wens ik u wel thuis als u gaat. En als u thuis komt of als u hier blijft, straks als het zover is, wel te rusten.